In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij 7D-TV. Je bent ondernemer of je werkt bij een bedrijf en je geeft leiding. Maar bij goed leiderschap, zeker vandaag de dag, daar komt nogal wat bij kijken. En dus bestaat de mogelijkheid dat je tegen issues aanloopt. Heel misschien helpt dit gesprek je dan wel verder. Welkom bij 7D-TV. Jeroen Offermans, als we jouw cv eens even uitlichten.
Ja.
Je komt uit de ondernemershoek.
Ja.
Wat heb je allemaal gedaan voordat je bent gekomen waar je nu bent?
Ja, 30 jaar ondernemer. Ben begonnen met een reisorganisatie op het gebied van berg- en skisport.
Ja, was dat je ding?
Ja, klopt.
Maar uit passie geboren of wat?
Ja, uit passie geboren. Was bezig met bedrijfskunde. Ik dacht van, nou ja, dat wat ik niet wil is een of andere toren op de Zuidas eindigen. Dus ik... Ja. Had zoiets van, hoe kan ik hier iets leuks mee doen? Ja. En ik ben gewoon begonnen, eigenlijk.
En wat was dat dan voor soort business?
Eigenlijk een tour operator. Dus okay. Voor mensen die iets met Bergse skisport wilden, dat ze serieus wilden leren. Er waren mensen die een week lang met ons de bergen ingingen. Internationaal ben ik eigenlijk ook gestart met een Oostenrijkse collega, een berggids, die opleider was van de gidsopleiding. En we konden daar... perfecte de juiste mensen uit de opleiding pikken om voor ons te werken. En ik ben de marketing en sales gaan doen vanuit Nederland.
Ja.
We hebben een succesvolle organisatie opgezet. 10 jaar gedaan met veel plezier.
Ja.
Toen eigenlijk terug in Nederland gekomen en gedacht van... nou, wat kan ik eigenlijk nog meer met deze kennis en vaardigheden? Ja. Terechtgekomen in het veilig werken. Dus veilig werken op hoogte. Dus hoe kun je klimmen eigenlijk op panden,
een
schepen,
beetje het verlengde van bergen.
Ja.
Wat heb je met dat andere bedrijf gedaan dan?
Verkocht. Maar dat klinkt mooier als het was. Want ja dat is uiteindelijk zeg maar... degene waar we het aan hebben overgedaan... heeft dat eigenlijk... laten verwateren en is eigenlijk niet zoveel meer...
Je bent er niet zeg maar vermogend uitgekomen?
Nee. Dus wat ik daar eigenlijk al geleerd heb... is dat als je een bedrijf opschaalt... en het hangt heel erg aan de ondernemer vast... dat je eigenlijk nog niks bereikt.
Nee, dus, want daar kun je er niet vanaf.
Nee, maar voor mij was het prima. De mooie tijd afgesloten, was toen iets anders. Heel veel geleerd en vooral heel erg veel contacten opgedaan... Wij zijn toen een merk gaan vertegenwoordigen wat ik eigenlijk vanuit de sport heb leren kennen. En daar zijn we dus mee begonnen.
En dan heb je het over beveiligingsspullen of wat? Touwen en weet ik veel.
Ja, helmen, gordels, klim, uitrusting zeg maar. En hoe kun je dat toepassen in stedelijk gebied en in de industrie? Moet je
dat
voorstellen.
Is wel een niche-markt, toch?
Ja, zeker ook in die tijd. Er was eigenlijk helemaal nog niks. Doodsoorzaak nummer 1 op het werk is vallen van hoogte. Was speerpunt van de arbeidsinspectie, maar er was eigenlijk niet heel erg veel. Die markt die stond eigenlijk al 10 jaar stil. Dus zijn we eigenlijk een vertaalslag gaan maken van de sport naar de industrie en stedelijk gebied. Met een merk, een fabrikant die daar ook best wel vooruitstrevend in was. Ja, daar zijn we echt, dat heeft ook weer heel snel heeft dat een vlucht genomen.
In omzet, in mensen, in alles.
Ja, alles. Ja.
Ook, En in winst ook.
Ja, zeker. Zo zijn we eigenlijk terechtgekomen ook bij de politie destijds. Ik zeg altijd in een positieve zin met de politie in aanraking gekomen.
Ja.
Dus arrestatieteams, mobiele eenheid, speciale eenheden van de politie gaan
opleiden. Die daken op moeten en zo.
Ja, dus veilig werk op hoogte. Dus hoe doe je dat? Van het wegzetten van een onderhandelaar, dus achterwacht bij een instap als ze een verdachte uit een pand gaan halen.
Ja.
Tot antiterreur, zeg maar. En vanuit de politiewereld, zeg maar, die mensen werden heel erg opgeleid vanuit de bergsport. Die kwam heel erg vanuit defensie. Natuurlijk in de tijd van de Koude Oorlog lagen alle wapens richting Rusland. Dus die waren heel erg opgeleid in Schotland, Noorwegen. En dat is natuurlijk wat anders dan stedelijk gebied.
Ja.
En wij hadden naast zeg maar die kennis en ervaring uit de bergsport... inmiddels ook kennis en ervaring in de industrie en stedelijk gebied. En we konden daar een hele mooie mix maken. Dus.
Maar dan ben je meer dan iemand die de touwen en de haspels en de shizzle verkoopt.
Ja.
Dan ben je ook een soort trainingsbureau. Hoe moet dat dan zien?
Ja, dus opleiding, uitrusting, advies.
Nee.
Dus de totale oplossing van, je hebt een probleem en hoe los je dat dan op?
Interessant.
En zo zijn we eigenlijk internationaal terecht gaan komen. En toen is het bedrijf eigenlijk gaan fragmenteren en gaan bloemkolen.
Ja, bloemkolen noem jij dat.
Zoals ik het altijd noem.
Ja, ja.
Ja, dus de één bedrijf verder, er twee verder, er vier. Dus ja, langzaam ontwikkelde ik mij als serieondernemer. En ik heb altijd wel de krenten uit de pap gepikt. En de leuke klussen eruit gehaald. Wij zijn producten gaan fabriceren vanuit een machinefabriek in Engeland. Dus we zijn gewoon begonnen daar met een machinefabriek. Klimuitrusting, dan moet je denken aan een harpoengeweer, een lijnwerper, om een haak op het dek van een schip te krijgen. En dan hadden we met een Zweedse fabrikant, als je dan een touw hebt hangen, een lijn, die kon je dan infitten in een apparaat en dan zo omhoog rijden langs het schip.
Dat is James Bond, man.
Ja, dat is Mission Impossible.
Ja.
Ja, en ook net in precies in de goede tijd. Golf van Aden kwam de piraterij opzetten.
Ja, ja, ja.
En ja, dus iedereen wilde dat.
Jullie dreven op ellende in de wereld, zeg maar.
Ja, dat is toch een beetje zoals het in die industrie wel gaat, zeg ja. Maar. Maar onze benadering was dan weer net even wat positiever. Dus de slogan was Help Heroes Save Lives. Dus wij wilden anderen helpen om hun werk gewoon goed te kunnen doen. Met uitrusting, opleiding en advies.
En dat doe je nu niet meer? Want dus wat is daar gebeurd? Zeg maar, heb je dat wel verkocht? Of heb je dat,
ja,
heb je dat...
dus ik ben eigenlijk inmiddels een jaar 7, 8 geleden ben ik daar uitgestapt.
Ja.
Omdat ik daar eigenlijk, voor mijn gevoel was het spel ook wel uitgespeeld. En ik was ook echt helemaal klaar mee. Mm-hmm. Heel veel gereisd over heel de wereld, want wij deden dat inmiddels wereldwijd. En een van mijn bedrijven, dus een van die inmiddels 10 bedrijven ging failliet. En dat heeft mijzelf ook wel stopgezet en is een reis naar binnen geworden van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
En dat is eigenlijk de start geweest van waar je nu zo'n beetje mee bezig bent. Want even voor mijn begrip, even heel plat ondernemerstechnisch, ben je daar vermogend uitgekomen uit die hele reis? Of
ja,
moet dat ook relativeren?
Ja, toch wel. Want die 10 bedrijven waren niet allemaal succesvol. Ik zeg altijd wisselend succes.
Ja.
Twee zijn er echt heel goed uitgekomen. Heb verkocht, deel ook weer teruggekocht. Er zit inmiddels private equity in.
Oké. Okay. Dus daar zitten nog ook belangen?
Ja, zeker. Okay. Ja, daar ben ik eigenlijk niet meer actief, maar zeg maar aan de achterkant.
Ja.
Als investeerder. En van die andere bedrijven heb ik eigenlijk de leuke dingen verkocht. Dus de IP verkocht, databases. Daar ben ik goed uitgekomen, zeg maar. Dus,
hoe zag die innerlijke zoektocht eruit dan? Want dat is een heel andere wereld als waar je uitkwam.
Ja, eigenlijk ben ik daar ingerold. Dus mijn vrouw die deed een training en zei, joh, misschien is dat ook wat voor jou. Dus daar ben ik eigenlijk ingerold.
Zat daar een boodschap achter? Of,
Nee. Het was echt van, dat gun ik jou, zeg
ja,
maar.
Ja,
dat,
okay.
Ja. En die had ook wel door dat nodig was, zeg maar. Of dat het zinvol was. Mm-hmm. Ik wilde gewoon weer wat anders ook mm-hmm. daarmee, zeg maar. Dus, en dat werd een reis van die eigenlijk nog steeds voortduurt. Dus ik ben opleidingen gaan doen. Ik ben bij een opleidingsinstituut terechtgekomen in Utrecht, waar ik eigenlijk nog steeds opleidingen doe.
Ja.
Dat doe ik dus al 5 jaar zo'n beetje.
En jouw bedrijf heeft nu Peak Impact.
Ja.
Er zit ook weer die berg in, hè, eigenlijk.
Ja. Dus ergens heb ik de cirkel rond te maken, zeg maar, voor mijn gevoel. Dus.
Wat is er mis met leiderschap? Laten we eerst even de pitch doen. Wat doet Peak Impact precies? Leg eens uit, wat is de pitch?
Ja, dus wij doen trajecten voor leiders die vanuit bewustzijn werkelijk de top willen bereiken. Dus dat, vandaar ook weer Peak, zeg maar. Dus, en de top bereiken is niet zozeer per se de winst, zeg maar hoge resultaten. Maar dat wat jij belangrijk vindt in het leven. En ik denk, en wat ik om me heen zie, wat succesvolle bedrijven doen. Als je dat doet, dat een mooi resultaat, een vergoed resultaat, uiteindelijk een soort van logisch gevolg is daarvan.
Ja. En hoe is het gesteld met leiderschap? Laten we in het beginnen kijken in Nederland.
Wisselend. Dus, ik kom natuurlijk vooral bij bedrijven waar werk aan de winkel is voor mensen zoals ik. Dus mijn blik is ook wel een beetje gekleurd, maar dus wisselend. Dus ik zie al veel ruimte voor verbetering.
Voor verbetering.
Ja. En dat is ook iets van alle tijden natuurlijk. Dus,
wat?
Dat leiderschap.
Ja, dat leiderschap.
Ja, dat leiderschap iets. Ja, of, nee, dat leiderschapsontwikkeling is iets van alle tijden.
Ja, precies. Dus,
ja.
Wie zijn jouw klanten?
Ja, dus ik opereer met name in MKB, MKB Plus of wat groter, zeg maar, richting corporate. Eigenlijk, zeg maar, kijk ik vaak in de spiegel. Dus dan zit ik tegenover een ondernemer en dan denk ik, jee, dat is echt zo herkenbaar. Ja. Hè? Dus, en dit is ergens resoneren die op mijn verhaal mee. Dus dit verhaal wat ik vertel, daar hebben ze vaak zoiets van, ja, maar ja, dat herken ik wel. En jij hebt het spel al een keer gespeeld en je bent net even wat verder als ik ben. En ja, dat dus, nou ja.
Dat, ja.
Soms zeggen ze van, joh, ik weet niet wat je allemaal zegt, maar ik heb het gevoel dat wij moeten praten.
Dat is het.
Ja.
In hoeverre heb je het risico dat je dan vervalt in een soort van business adviseur? Dus, want je focust je op leiderschap.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je al vrij snel... Ik ken ondernemersland een beetje.
Ja.
Dat je al heel snel bijna tips en tricks loopt te geven. Van, hey, wat je ook zou kunnen doen. Of je zou misschien je business zo kunnen changen. Dat, voor je het weet bijna een soort business. Van, waar trek jij die grens tussen je focus op leiderschap en breder advies?
Ja, dus als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling hierin... dan ben ik echt wel begonnen als een adviseur. Maar ik heb natuurlijk ook inmiddels 5, 7 jaar ervaring in en ben goed opgeleid, zeg maar. Dus ik weet heel goed welk pad ik moet bewandelen. Ja. Dus,
wat voor opleiding heb je allemaal? Want ik las allemaal hele interessante NLP systemisch werken, transactionele analyse. Neem ons eens mee in die wereld.
Ja, dat is op zich wel dat is mooi dat je dit zo zegt. Dat het is exact, zeg maar, de driehoek waarbinnen ik werk. Ik zie het, zeg maar, als een driehoek. Dus.
Ja.
Het zijn eigenlijk allemaal richtingen uit de positieve psychologie.
Ja.
Ja, dus wat ik doe is eigenlijk psychologie. En daar zijn allerlei stromingen in. En dit zijn drie stromingen die heel erg mooi samenwerken. Dus NLP is eigenlijk een verzamelterm voor, je zou kunnen zeggen, methoden en technieken die werken.
Dus ik moet bij NLP meteen denken aan over het vuur lopen of zoiets.
Ja.
Is dat een foute associatie?
Nou, dat op zich is een goede associatie, maar er is meer dan dat. Dus in NLP, zeg maar, wat ze gedaan hebben, is ze hebben gekeken wat maakt nou dat sommige therapeuten en coaches zo super succesvol zijn en anderen langer doen over het behalen van resultaten. Je zou kunnen zeggen hetzelfde als Covey doet binnen het bedrijfsleven.
Ja, zeg maar, effectief leiderschap.
Ja, dus wat maakt nou, wat zijn de 7 effectieve...
Ja.
Zo hebben NLP-ontwikkelaars ook gekeken van wat doen nou coaches en therapeuten en trainers, facilitators. Wat maakt nou dat sommigen sneller een resultaat bereiken als anderen. En dat hebben ze in modelletjes gegoten. Dus,
en dat helpt jou als coach om, wat noem jij je coach of trainer of adviseur of hoe noem jij jezelf?
Ja, dat is een goeie. Dus coach, trainer, veranderaar.
Wat zin in neem.
Wat zin in neem.
Ja. En helpt, maak eens concreet hoe NLP jou, en dan zo meteen die andere twee even, maar hoe helpt NLP jou om beter te worden, om effectiever te zijn richting jou?
Ja, dus NLP gaat heel erg over van, oké, waar sta ik nu, waar wil ik heen? En wat staat er tussen mij en mijn doel? Hè? Dus dat zijn hindernissen en hulpbronnen, even grof gezegd. Maar ook allerlei modellen en technieken van hoe kijk je naar de wereld, hoe projecteer je allerlei dingen. Nou ja, ik heb die NLP-opleidingen gedaan, trainer in geworden en dan leer je allerlei dingen. En hoe verder je komt, dan zie je in één keer van, oh vrek, maar dat is van you, zeg maar, dat is gewoon psychologie. Ja, dat is, heeft een,
Carl Jung heb je nou.
Carl Jung is gewoon een psychoanalyse, dat is al lang bedacht. Dus dat is natuurlijk allemaal dingen die zijn daarin terechtgekomen, die werken, maar die hebben natuurlijk wel degelijk een wetenschappelijke oorsprong.
Ben jij iemand die van modellen en theorieën en wetenschappelijke dingen houdt?
Ja, dus dat is
een projectievraag overigens, hè, want ik heb daar heel veel moeite mee.
Ja, dus dat is het NLP-stuk. En transactionele analyse eigenlijk ook. Dus
wat is transactionele analyse?
Nou, dat is eigenlijk twee dingen. Dat is een ontwikkelings- en persoonlijkheidstheorie. Dus je kijkt eigenlijk van hoe zijn wij geworden? Hoe zijn we op de aarde terechtgekomen? Hoe hebben we ons ontwikkelingspsychologisch ontwikkeld? En hoe speelt dat in het hier en nu nog een rol? En het in het hier en nu nog een rol, dat is eigenlijk dat is het transactionele aan het verhaal. Dus hoe doe je dat in ontmoeting met de ander, dus in communicatie. Dus het is ook een communicatietheorie. En je kent het wel van de drama-driehoek, waarschijnlijk misschien wel eens van gehoord.
Nee.
Oude volwassen kindmodel.
Nee, ik ben echt niet opgeleid in die hoek. Nee,
okay. Nee. Ja.
Ja, trouwens, dat is niet meer waar, maar goed, het gaat niet om mij. Maar heeft het ook, waar ik nu aan zit, denk ik, is dat een goede associatie is dat je dus dingen meeneemt uit je jeugd die je als gewoonte in gedragingen en zo als volwassenen ook nog hebt? Of in wat voor hoek zit dat?
Ja, exact dat. Ja.
En die je dus los kan laten eventueel omdat ze niet meer nodig zijn.
Ja, precies dat. Dus als je ziet van, hey verrek, dat komt er ergens vandaan. Dat was ooit een antwoord op de dingen die ik precies. heb meegemaakt in ja, de jonge
wat
kinderen.
Wat iedereen heeft, denk ik, die volwassen
exact.
Is.
Ja, ja, ja. ja. Dus maar als je dat doorvertaalt naar leiderschap, ben je als leider nu nog vaak dingen aan het doen op een soort van automatische piloot. Dan zit je in een soort ja. patroontje wat je eigenlijk al jaren doet. Ja. En dat komt uit die jonge kinderjaren. Ja. Dat heb je gewoon daar geleerd en dat doe je nu nog steeds.
En dan hebben we als derde, we hebben NLP, transactionele analyse en systemisch werken. Kun je dat kort toelichten wat dat dan is?
Ja, dus waar je vaak bij de traditionele adviesvaardigheden kijkt naar het inzoomen op het probleem. Stel je eens een probleem,
ja.
zoom je hier eigenlijk uit. Dus je kijkt eigenlijk meer naar de totale context. Dus je zegt van een probleem, als er ergens een probleem is in je leiderschap, in je werk, in je afdeling, dan is dat vaak, zit de oorzaak niet daar waar je naar kijkt, maar nee. zit vaak ergens anders in dat systeem. Dus je leert eigenlijk uitzoomen in plaats van inzoomen.
En dan
moet je wat meer dingen loslaten.
Ja.
Dus daarom vind ik zo mooi die drie ook, hè, waarbij je bij NLP en transactionele analyse echt gaat inzoomen en naar modellen kijkt. Ben je bij systemisch werk veel meer aan het uitzoomen. En dan ben je eigenlijk aan het kijken van, ja, maar wat gebeurt er nou? En je laat eigenlijk alles los. En dan wordt het een beetje vaag. Ja, dan ken je natuurlijk allemaal...
Nou, dank je wel voor het bruggetje. Want ja. als ik zo naar jou luister, ja, ik vind het superboeiend, hè. Maar ik ken ondernemersland heel erg, hè. Ja. En dan zijn best wel zijn praktisch. Hebben ja. het druk, zijn met hun omzet bezig. Moeten producten ja. of diensten verkopen. Ja. Hebben wat gezeik met collega's en de stress van de dag. En dan kom jij binnen met je driehoek. Hoe ja. wordt dat ontvangen? Ik weet niet in een hoekje duwen, hè, maar dat het heeft iets soort ja, het heeft iets therapeutisch, iets psychologisch, ja. oftewel iets softs. En dat hoort niet in mijn vergaderkamer. Ik ben nee. hier, ik ben zaak aan het doen.
Sowieso hoort, zeg maar. Het is al die oplossingen of dat hele psychologische, dat is wat er onder de motorkap gebeurt, zeg maar. Maar dat hoeft niet, dat is geen doel op zich.
Dus nee, snap geen modellen ik. Maar hoe connect jij met die, ik chargeer hem even als bijna een soort typerend rolmodelletje, zeg maar. Of als, ja. als een soort personage.
Ja.
Maar hoe connect jij met zo'n typische ondernemer?
Ja, dus wat ik vaak hoor is dat in een op één coaching of in leiderschapsprogramma's, is dat de ondernemer zegt van ja, ik weet niet wat je zegt, maar ik heb het gevoel dat ik weet niet wat je allemaal zegt, Jeroen, maar ik heb het gevoel dat ik bij jou moet zijn. Want ik loop vast, ik heb alles al geprobeerd, ik heb al 2 coach-sessies gehad en ik slaat niet aan, zeg maar. Nee. Ik maak geen verbinding met degene waarmee ik
dat waar doe. Lopen ze op vast?
Ja, vaak op een stukje connectie. Dus wat ik denk dat heel erg belangrijk is, en ik denk dat een deel van mijn succes is, dat ik me heel erg goed kan verplaatsen in waar mijn klantengroep zit. En waar ze, omdat ik dat zelf eigenlijk dat pad heb gelopen.
Ja.
Maar
ze lopen vast op connectie, op omgang met collega's, met opdrachtgevers, moet ik het zo zien?
Ja, lopen ook vast op de connectie met de begeleider. Dus je vraag van dat komen daar niet uit, zeg maar. Dus heb het gevoel dat we langs elkaar zitten praten.
Wat ga jij dan met ze doen?
Ja, dit was ook net je vraag. Hè? Van je komt dan binnen in een bedrijf. Dat kan. Hè? Dus leiderschapsprogramma's doe ik in gewoon open inschrijving. Maar soms willen we ook verandering inzetten in bedrijven over de as van leiderschap.
Ja.
Ja, en wat ik dan doe is eigenlijk gewoon als een vlieg op de muur eens meekijken hoe het gaat. En dan waar ik goed in ben geworden is het ontrafelen van allerlei patronen en dynamieken. Je zegt dan, hè, want dat was ook je vraag van... Wordt het dan niet vaag?
Ja.
Ik probeer altijd die klanten dan op te halen waar ze zitten. En waar ze zitten is heel erg in hun hoofd en in de modelletjes en de structuren en de patronen. En dat kan ik met die transactionele analyse vaak heel mooi uittekenen. Van kijk, dit is wat er nu gebeurt. Mm-hmm. En dan slaan ze daarop aan en zeggen ze, oh, dit is het precies.
En dan neem je ze mee.
Dan zeggen ze van, nee, het lijkt wel of je dwars door ons heen kan kijken. En dan zeg ik van, ja, goh, nou wil het toch zijn. Zo is een experimentje doen.
Ja, ja. En wat voor experimentjes doe je dan?
Ja, dus de interventie is de legio interventies. Het is net wat er op dat moment...
Je noemt dat interventies?
speelt, ja.
En is dat altijd de leider zelf of kan dat ook breder zijn?
Dat is, ja, dat wordt een beetje technisch, maar dat is eigenlijk het level waarop je contracteert dan. Dus voor wie ben je aan het werk? Ben je aan het werk voor het team of ben je aan het werk voor de leider of ben je aan het werk voor de organisatie? Dus wie is de opdracht aan het verstrekken? Dus ik kan, om een voorbeeld te geven, een team versterken en daarmee de leider verzwakken. Maar als ik contracteer met die leider, dan heb ik die leider te versterken. Dus dan heb ik eigenlijk, een heel praktisch voorbeeld, die leider eigenlijk te uithalen uit die vergadering en met hem te werken van wat gebeurt er nou? En wat zou jij nu moeten inzetten om hier een verandering te faciliteren?
Is dat afhankelijk van jouw opdracht? Ja. Hoor ik dat goed? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je werkt vanuit, maar dat doe je dus niet, vanuit het belang van het bedrijf. Want dan zou het wel kunnen betekenen dat die leider moet verzwakken.
Dat is altijd in het belang van het bedrijf.
Oké.
Alleen ga je werken met het team, ga je werken met de leider of ga je werken organisatie breed, zeg maar.
Maar zijn dat geen communicerende vaten?
Zeker. Maar je moet wel ergens op insteken. Want als je op alles gaat werken, je hebt daar een keuze in te maken. En, nou komen we eigenlijk ook een beetje tot de kern. Dus ik ben in de afgelopen 2 jaar erachter gekomen dat voor mij het beste werkt om op leiderschapsniveau in te steken.
Mm-hmm. Dus waarom is dat voor jou het fijnste of het beste?
Omdat ik graag werk met het individu, meer dan met het team.
Ja.
Ja, dus je kan een teaminterventie doen of je kan één op één werken met die leider. En ik vind het gewoon heel fijn om met leiders te werken. En om die in hun kracht te zetten, zodat die zelf binnen het team of binnen de organisatie de verandering in gang zetten. Dus de linking pin is voor mij het leiderschap.
Ja, er is natuurlijk veel te doen omtrent leiderschap. Met name in de context van, ik sprak laatst een ondernemer, nog niet eens zo oud overigens, begin 30. Die zei, Jezus, ik had vorige week, werd ik al bijna beschuldigd van een grensoverschrijdend gedrag, omdat ik een stagiaire vroeg om een kopje koffie te halen.
Ja.
En ik voel me bijna met handen en voeten gebonden en ik moet zo op mijn tenen lopen. En, kom jij dat ook tegen?
Ja.
Wat zijn de ontwikkelingen op leiderschap of de actuele thema's op dit moment?
Ja, ik denk dat sowieso één is extreem snel veranderende wereld. Ja, dus wat we nu van leiders vragen of wat je 30 jaar geleden van een leider vroeg, dat zijn echt twee compleet verschillende dingen.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk technologische ontwikkeling, neem nou AI, zeg maar. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Het wordt zeg maar ook steeds zakelijker, het wordt steeds sneller, het wordt steeds harder, zeg maar. Dus hoe neem je daar de menselijke kant in mee?
Ja.
Dus dat is echt een heel groot thema. Wat je aansnijdt, dat gaat natuurlijk over veiligheid. Dus we komen er ook steeds meer achter dat heel veel mensen zijn onveilig gehecht. En die komen dan in een organisatie waar het ook nog onveilig is. Dus hoe verbind je je met de organisatie en met het doel van die organisatie? Ja, dat is een hele klus.
Hmm. Ja, die kan me zoiets voorstellen. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?
Ja.
Ergens uit?
Maar kun je die vraag wat... dat is een hele brede vraag.
Ja, dat is een hele brede. Daar zit inderdaad heel veel achter. Ja. Nou, laat ik het anders stellen. Ik zou wel willen dat er veel meer vrouwelijke leiders zijn. Want ik denk dat het dan een stuk beter zou gaan. Maar ik weet niet of dat een misvatting is.
Ah ja. Ja, ik denk dat dat is één aspect. En het tweede is dat er veel meer vrouwelijkheid in leiderschap mag.
Mm-hmm.
Dat geloof ik ook.
Mm-hmm.
Omdat er heel veel... Jung die noemde dat animus en anima, dus vrouwelijke in de man en de mannelijke in de vrouw, dat daar heel veel vervorming op is.
Mm-hmm.
En of een man of een vrouw uiteindelijk die leiderschapsrol gaat vervullen, dat maakt niet uit.
Nee, precies.
Want twee mannen, zeg maar, die kunnen dat ook met hun eigen kleur doen, met hun eigen... dus als jij en ik een bedrijf gaan leiden, krijg je twee verschillende dingen.
Ja.
Want wij doen dat vanuit een eigen kleur, hè, dus een eigen achtergrond. En dus het gaat niet zozeer over dat er... Ja, een vrouw of een man, maar het meer het mannelijke en het vrouwelijke. En ik denk als je zegt van, er mag wel wat meer vrouwelijkheid in organisaties, dat denk dat je gelijk hebt. Dus het is een van de aspecten die een leiderschap moet onderzoeken, vind ik, is ja, hoe zit dat met het mannelijke en het vrouwelijke?
Maar het is een rol die je kan invullen, ongeacht of je een hem of een haar of een hen of een whatever bent. Zeg maar.
Exact.
Ja.
Ja. Exact. Ja, dus ja.
Zijn er...
Leiderschap is een rol.
Ja, ja. Precies. Leiderschap is een rol. Zijn er organisaties waar jij binnenkomt? Kun je met elke organisatie aan de... Kun je met elke leider / bedrijf aan de bak? Of zijn er ook opdrachtgevers waar je zegt van ja, maar hier kan gewoon niks mee?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat er een wil is. Voor mij wat belangrijk is, is een wil tot groeien, verandering. Mm-hmm. Want als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg, zei Einstein. Dus je moet ook wel iets willen, zeg maar. Dus wat ik vaak zie is dat klanten die ik aanspreek al een paar keer zijn vastgelopen met groei en ontwikkeling, flow, dat er nog steeds gedoe is. En dan is de urgentie hoog. Ja. Daar vind ik lekker werken. Dan zit er een beetje druk op het systeem. En dan willen mensen ook echt.
Ja.
En ik denk dat iedereen kan veranderen.
Want dat heb je zelf ervaren.
Ja.
Dus als jij het kan iedereen het.
Ja. En ik denk alleen dat je moet die verandering op het juiste niveau insteken. Dus zo hoog mogelijk in de organisatie. Daar moet het echt gedragen worden.
Heeft jouw dienst een begin en een eind?
Ja. Ja, het is, en dat is ook een belangrijk uitgangspunt. Ik geloof namelijk heel erg in autonomie van mijn klanten.
Ja.
En ik loop een stukje mee en neem dan ook weer afscheid. Want ik wil niet dat, en daarom past mij die adviseursrol ook minder. Want dan blijven ze eigenlijk komen. Ja. Wat ik wil is dat ze in hun eigen kracht komen staan. En dat daarna gewoon lekker zelf gaan doen. En wie ben ik om te zeggen hoe ze hun werk moeten doen. Dus waar ik goed in ben is een spiegel voorhouden en met methoden en technieken en interventies en ervaringsgericht leren. Iets nieuwe dingen leren. Zodat je kunnen groeien en dan weer lekker zelf op pad.
Ja, precies. Jij Peak Impact is een... heb jij mensen in dienst en zo? Of is het echt een soort netwerk waar je mee werkt? Want je bent natuurlijk niet zo lang bezig nog. Tenminste met het merk Peak Impact. Ja. Hoe moet ik het bedrijf voor me zien?
Ja, dus zeg maar faciliterende achterkant gebruik ik ook mensen uit de andere organisaties.
Ja.
Dus ik probeer het zo klein mogelijk te houden. En ik doe het niet alleen in de zin dat ik... Je had het net over mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ik denk dat mannelijk leiderschap, dat je dat van een man moet leren. Vrouwelijk leiderschap van een vrouw. Dus wij zijn wel een groep trainers die samenwerken en die ook hun eigen specialisme hebben op bepaalde gebieden. Die worden ingezet ook in... op bepaalde problematiek, zeg maar. Dus ik doe dit niet alleen. Ik doe dit met zelfstandige trainers.
Ja, precies.
Ik het ook wel zien als een platform, zeg maar.
Ja. De reden waarom ik het vraag is, hoe verhoud jij je? Want je bent niet de enige in de wereld, zeg maar, in Nederland. Je hebt natuurlijk een waanzinnig grote groep zelfstandige coaches die op het gebied van leiderschap zitten. Je hebt de grotere bedrijven en merken die daarmee bezig zijn. Hoe onderscheid je? Waarom moet ik... Als ik dit luister of hoor of zie, waarom moet ik zeggen, hey, frek, maar dan moet ik bij Jeroen zijn?
Ja, dus het onderscheidend vermogen zit hem echt wel in het kleine en de grote partijen van deze wereld. Die doen ook echt hele mooie dingen in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Ik denk dat onze kracht zit in dat we klein zijn en flexibel. En we doen het heel erg vanuit, dus onze insteek is heel erg natuurlijk leiden. Dus natuurlijk leiden... En in de natuur. Dus wij doen heel veel dingen buiten.
Oh ja?
Ja.
Ook kijk je het bos in en zo?
Ja, het bos in ook.
Oh ja?
Ja. Ja, dus
dat is wel een stap hoor, voor mensen.
Ja, dus wij nemen mensen van binnen naar buiten.
Ja.
Dus, en van buiten weer naar binnen, zeg maar. Dus het is...
Grappig.
Ja, en we merken gewoon... En het is niet altijd, hè. Dus het is geen doel op zich. Maar we merken dat... gewoon
ook een heel weekend dan, in een tentje of zo, of niet?
Ja, een driedaagse, zeg maar. Back to the basic. In expeditie tentjes met brandertjes. Jezelf tegenkomen. En die verstilling, zeg maar. Even geen mobiel bereik en geen telefoon.
Dat kennen we niet meer. Ja. Dus, zijn jullie duur?
Nee. Ja, wat is prijs?
Dat is een domme vraag. Maar ik bedoel...
Als je dat afzet, zeg maar, tegen de resultaten die wij neerzetten...
Ja.
Dan denk ik dat staat niet in verhouding. Dus
want dat is dan meteen tot slot het laatste wat ik wil weten... is wat levert het op? Want je bent nu een tijdje bezig. Je doet, want je doet in companies, je doet open inschrijving... je doet één-op-één trajecten.
Ja.
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Ja, dat mensen gewoon veel meer rust vinden. En vanuit die rust en echt in een flow terechtkomen. En het resultaat van die flow is een bedrijfsresultaat.
Ja, punt. Zo simpel. En een persoonlijk resultaat.
Ja, en soms betekent dat dat mensen gewoon een andere richting ingaan. En dat is ook mooi. Want ja, dan...
Ja, dat gebeurt ook.
Ja, dat gebeurt ook. en dat gun ik ook mensen. Want uiteindelijk is dat wat je nodig hebt ook als organisatie. Je hebt je leiders nodig die echt helemaal gewoon vanuit een natuurlijke, authentieke rol die plek pakken. Ja. Ja. Zichzelf kunnen zijn. En met hun eigen unieke kleuren hun dingen kunnen doen. Zonder al die ballast van vroeger hun ding kunnen doen. Ja, en het logische gevolg daarvan is gewoon dat het gaat stromen in een organisatie.
Stom eigenlijk dat dit in het dagelijks leven van een gemiddelde leider nog best wel een ondergeschoven kindje is, hè?
Ja, en dat is, wat je dus ziet, zeg maar, is dat wij als maatschappij natuurlijk de behoeftepyramide van Maslow, die raakt steeds meer vervuld. Dus we komen echt op een punt dat we gaan kijken en reflecteren van, ja, maar wil ik dit wel? Ik neem nu die jonge generaties, als ze het in 3 dagen kunnen verdienen, waarom zouden ze dan in godsnaam 5 dagen gaan werken? Dat is wat je hoort.
Ja.
Dus mensen die gaan heel erg kijken van, maar wil ik dit wel? Past dit bij mij? Een eigen zelfvervulling, zeg maar. Daar gaat het steeds meer om.
Ja.
Ja. Dus, en past dit nog bij mij? Dat is de grote vraag die nu gesteld wordt.
Ja, wat wel eens goed is om over na te denken voordat je... Want dus veel leiders zitten gewoon in die rat race van het dagelijks ondernemen en zijn hier dus te weinig mee bezig.
Ja, zitten in een patroon. Zitten gewoon vast in een patroon.
Ja.
Want zo deed het altijd, zo heb ik het van vroeger geleerd.
Ja.
Maar gewoon een keihard je best doen. Maar mijn vader deed het ook zo. En,
Doe jij ook wel eens gewoon... De laatste vraag, maar doe jij ook, ik kan me ook voorstellen als mensen dit luisteren. Ik wil alleen even een bakkie doen. Want het is ook best eng volgens mij. Dat je meteen zegt, doe mij die tent maar 3 dagen. En, weet je? Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeker zeggen, maar kan ik gewoon even 1 keer bellen of een bakkie doen of een meetingje doen? Om gewoon eens even
dus
wat.
Ze doen sowieso 20 minuten gesprekken om gewoon eventjes van waar sta je nu als leider? Precies. Wat is je volgende stap?
Okay.
Nou, we hebben een hele laagdrempelige 1-daagse training, die heet je volgende stap in leiderschap. Waar je eigenlijk laagdrempelig kan kijken van, waar sta ik nou en wie zijn dat dan, die lui?
Precies, precies dat. Ja.
Past dit wel bij mij? Hè? Ja. En is dit niet, is dit nou vaag of is dit nou concreet of allebei? Hoe zit, wat doen ze nou precies?
Ja, precies dat.
Ja, dus mensen die zoiets hebben van, interessant. Dat zou een mooie eerste stap zijn.
Ja, precies. Dan zijn er instapmodellen beschikbaar. Mag ik jou heel veel succes wensen met het in samenwerking met ze zelf om mooiere leiders te maken in deze wereld. Want die hebben we wel nodig.
Zeker.
Dankjewel Jeroen dat jij mijn gast was. En dankjewel voor het kijken naar dit gesprek. En als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En wil je meer weten over Peak Impact of over Jeroen Offermans, mijn gast, dan kijk in de beschrijving. Dan vind je daar de nodige informatie. Voor nu, dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. Hoi! Thank you.